Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. En het is er eentje zonder jingle. Het zit hem helemaal onder het motto goed is goed genoeg. Want op dit moment staat hoogsensitief groeien even op pauze. Het is zeker de bedoeling dat ik terug op de play-knop ga duwen. Maar op dit moment, wanneer deze podcastaflevering de wereld ingaat, sta ik dus op pauze. Maar ook op ditzelfde moment is mijn boek Hoogsensitief ouderschap 3 jaar geworden. En door alle mist in mijn hoofd was ik dat even vergeten of uit het oog verloren. En ik ontdekte het vandaag. Dat leek me een ideaal moment om een interview dat ik deze zomer heb opgenomen met Katrien van Lano, de mevrouw die mee achter het boek Hoogsensitief ouderschap staat, om dat nu vrij te geven. Dus met heel veel liefde deel ik jullie eigenlijk een kijkje achter de schermen van hoe hoogsensitief ouderschap is ontstaan en hoe het is om een boek te schrijven en wat het ook voor onszelf heeft betekend. Hè? Niet alleen voor jullie, maar ook voor ons. En ik denk dat dat wel, dat is bijzonder, denk ik, om gewoon eens mee achter die schermen te kijken. En ik weet ook van Katrien dat zij niet de persoon is die normaal gezien zich zichtbaar maakt. Maar zij is wel heel belangrijk geweest voor dit boek. Dus ik was ook heel blij dat ze samen met mij deze zomer hier gezellig bij mij in de zetels komen zitten om eens over het boek te praten. En voilà, met heel veel liefde deze aflevering voor jullie, van Katrien en van mij voor jullie. Veel plezier ermee. Oké, Katrien. Welkom dus.
Dank je.
Heel blij dat je hier bent.
Ja, ik
helemaal
ook.
Helemaal geel gereisd.
Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ja, meestal achter de schermen nu. Allee, niet dat er een scherm is, maar niet zo altijd gewoon om zo'n dingen te doen. Maar wel fijn dat je het mij gevraagd hebt.
Ja, en we zitten gewoon in de zetel.
Heerlijk.
Dus dat is ook wel eens fijn. Zeg, Katrien, kan jij jezelf gewoon even voorstellen? Want ik ken jou nu al wel goed. Maar wie dat jij bent en wat jij binnen Lano bijvoorbeeld doet, kan jij dat vertellen? En wat jouw missie ook is, denk ik, want dat is ook wel belangrijk. Lano en jij hebben daarin, denk ik, wel een heel belangrijke missie als het gaat over het boek.
Ja, ik ben dus Katrien, werk al nu meer dan 15 jaar bij Lano. Dus al een heel parcours daar afgelegd. Op dit moment ben ik uitgever. Wat wil zeggen dat ik eigenlijk samen met auteurs probeer hun verhaal verteld te krijgen. Daar ook wel selectie in maken en kijken welke verhalen volgens mijn bescheiden mening het waard zijn om verteld te worden. En dan ook een beetje naar de marketing en de commerciële kant van de zaak kijken natuurlijk, want die verhalen moeten dan ook hun weg vinden in de wereld. En dat is iets wat ik heel graag doe. Ik ben destijds begonnen als redacteur bij Lano, wat wil zeggen dat je heel dicht op de boekprojecten zit. En dat je ze echt van A tot Z ook begeleidt op het vlak van eindredactie, correctie, vormgeving. En ik denk dat ik dat nog altijd een beetje meeneem in mijn uitgeverschap. Ik denk dat ik nog altijd een uitgever ben die vrij dicht op de boeken zit. Omdat ik dat gewoon ook graag doe. Die boeken meehelpen en laten groeien. En dat is inderdaad een beetje... een missie klinkt misschien wel zwaar. Maar toch, een aantal jaar geleden heeft men bij uitgeverij Lano de oefening gedaan van... waarvoor staan we eigenlijk? Wie zijn wij? 111 jaar gingen we toen vieren. En dat was zo'n keer een moment om pas op de plaats te maken. En na heel veel gesprekken is er eigenlijk uitgekomen dat onze basismissie over alle geledingen van de uitgeverij eigenlijk is lezers de boeken geven die ze altijd al zochten en boeken de lezers geven die ze verdienen. En dat geldt voor de uitgever, dat geldt voor de redacteurs, maar dat geldt ook voor de mensen die aan de verkoopkant zitten, dat geldt ook voor de mensen die alle technische ondersteuningen doen. Eigenlijk is dat een beetje wat het DNA van Lano is. En bij Lano heb ik dan ook nog eens het voorrecht dat ik alle boeken mag maken die voornamelijk over persoonlijke groei gaan. En dat is een heel breed speelveld. Dat gaat over opvoeding, over ouderschap, maar ook over rouw, over relaties, over zelfzorg. En dat is natuurlijk heel verrijkend op zich persoonlijk, maar het zijn ook aan de andere kant wel boeken waar je hopelijk toch, maar daar ben ik wel van overtuigd, kleine steentjes kunt verleggen bij mensen. Dat zijn boeken die mensen raken en die misschien die mensen dan ook aanzetten om iets kleins te veranderen in hun leven, iets groots. Op zich maakt het niet uit, maar wel toch een beetje een positieve golf veroorzaken. Mm-hmm. En dat is wel super fijn. Het is inderdaad voornamelijk werk achter de schermen, wat ik op zich wel leuk vind. Maar het is ook wel fijn dat we tegenwoordig Onder meer dankzij sociale media, ook omdat de auteurs daar zeer actief op zijn, toch ook net iets vaker te horen krijgen van die lezers wat ze nu van die boeken vinden. Enerzijds leren we daaruit, want ja, zo kun je op een andere manier naar bepaalde boeken gaan kijken. En anderzijds is het ook wel fijn om dan echt wel reacties te krijgen waarin je merkt dat die missie, die lezers die boeken geven die ze altijd al zochten en die ze zo een duwtje in de rug geven dat ze nodig hebben, dat we dat toch met veel van onze boeken weten te realiseren.
Ja. Ja, ja, want een boek schrijven, dat zijn zo twee kanten. Hè. De ene kant denkt, oh ja, weet je, dat is zo gebeurd, dat is zo gepiept. Hè, dat iedereen kan dat, een boek schrijven. En dan heb je denk ik de mensen die eerder zoals ik mezelf enkele jaren terug zou beschrijven, als van ja, nee, een boek schrijven, nee, dat is alleen iets voor auteurs. En ja, dat kan niet iedereen.
Ik vind dat grappig dat het heel lang geduurd heeft voordat jij jezelf een auteur durven noemen.
Ja, het heeft echt heel lang geduurd. Hè? Ja, omdat... Ja, het is een beetje toch een métier of zo. Maar het is een métier waar ik nooit voor gestudeerd heb. En ik denk dat daarvoor bij mij een moeilijkheid is. Zo van, ik mag mezelf pas iets benoemen of mezelf het recht geven dat ik iets ben. Als ik er hard genoeg voor gestudeerd heb of zo. Maar in dit heb ik het toch wel gezien van, ik heb er wel hard genoeg voor gewerkt.
Ja, boeken schrijven is werken, hè. Dat is inderdaad iets wat we toch proberen mee te geven als mensen heel enthousiast naar ons komen van, hey, kijk, ik zou een boek willen schrijven. En dan zo ook wel denken van, daar zit iets in. Maar het is hard werken en het is inderdaad op bepaalde vlakken ook een métier. Ik denk, ik weet niet of het tweede boek schrijven voor jou, je hebt er ondertussen twee op je naam staat, makkelijker was dan het eerste, maar je zou toch bepaalde dingen denk ik wel meegenomen hebben van het eerste proces. En toch, elk boek is weer anders. Voor elk boek.
Vertrouwen, denk ik.
Ja, elk boek heeft ook... Er is geen passepartout plan van, als je dit volgt, heb je een boek.
Ja.
Dus als je mij daarnet zei van, er zijn soms mensen die schreeuwen, kan iedereen een boek schrijven? Technisch gezien, met de nodige hulp en de nodige ondersteuning, misschien wel. Kan iedereen een goed boek schrijven? Dat is weer iets anders. Ik heb het nu niet over De grote literatuur of poëzie of ook zelf een thriller, dat zijn andere technieken, maar ook andere talenten die je daarvoor moet hebben. Hè. Daar heb je een bepaald soort creativiteit voor nodig. En we weten allemaal dat je creativiteit ook deels kunt leren, maar toch, ik denk niet dat ik ooit een fantastische dichtbundel zou kunnen schrijven of een fantastisch literair werk. Als het dan over non-fictie gaat, wat een beetje mijn vak is, dan kan volgens mij ook niet iedereen een goed boek schrijven. Zelfs al heb je daar heel veel ondersteuning in. Omdat er daar ook bepaalde basisvoorwaarden zijn die moeten vervuld worden. En voor mij persoonlijk is dat enerzijds die persoon moet een verhaal te vertellen hebben. Een verhaal dat interessant is, dat ook ergens wat vernieuwend is. En een tweede belangrijke is, die persoon moet dat verhaal ook kunnen vertellen. En dat is nog iets anders dan schrijven. Veel mensen verkrampen ook een beetje als ze voor het eerst aan een boek beginnen. Beginnen dan ineens zo in hele academische, afstandelijke taal te schrijven. En dat is net niet een verhaal vertellen. Ja. Dus in mijn branche heb ik veel liever mensen die een verhaal kunnen vertellen, mensen kunnen meepakken. En dan steken wij dat technisch métier daar wel gaandeweg samen met hen in, dan het omgekeerde. Dus kan iedereen een boek schrijven? Technisch gezien wel, kan iedereen een goed boek schrijven. Als het over non-fictie gaat, moet je toch echt wel iets te vertellen hebben. Moet je wat jaren op de teller hebben, ook vind ik, waardoor dat je wat ervaring hebt opgebouwd in de materie die je naar de lezers wil brengen. Als je een boek schrijft over hoogsensitiviteit en je bent nog maar een jaartje met de materie bezig, je hebt nog niet veel mensen begeleid, dan ga je niet echt een goed gestoffeerd boek kunnen schrijven natuurlijk. En twee, je moet het ook kunnen brengen. Mm-hmm. Dus dat zijn wel zo de belangrijkste voorwaarden, denk ik. Waarbij wij als uitgever denken van dit kan een goed boek worden. En het blijft een beetje magie. Ik zeg het, er is geen passepartout. Dus het blijft altijd een beetje magisch om te zien hoe die puzzelstukjes in elkaar klikken. Er is ook niet één oplossing, nog in taal, nog in structuur, nog in opbouw. En elk boek is daarin een beetje anders. En gaandeweg met de auteur vinden we meestal toch de juiste manier om dat verhaal te vertellen.
Want hoe lang... Waarschijnlijk is daar geen één antwoord op, hè, maar ik ben eigenlijk zelf wel vergeten hoe lang het eigenlijk duurt voor alleen een boek er is. Maar dat is toch wel... dat zal afhankelijk zijn van welke deadlines dat je stelt, maar ongeveer. Ik kan mij precies herinneren dat vanaf het idee tot en met het boek er is, toch ongeveer een jaar.
Ja, ik denk dat in de meeste gevallen zelfs een minimum is. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe klaar het materiaal zit. Ja. Hè? Als een auteur, again, als het over non-fictie gaat, al heel veel lezingen over die materie heeft gegeven, ofwel al wat dingen heeft uitgeschreven, opleidingen heeft gegeven, dan zit dat vaak een beetje te gisten.
Mm-hmm.
En dan moet het er nog uitkomen in boekvorm, dan moet er nog de juiste spanningsboog in komen, het juiste ritme ingelegd worden, mm-hmm. die technieken waar dat ik het over had. Moet je de juiste beelden vinden om dat allemaal te gaan vertellen, maar vaak zit er dan al heel veel klaar.
Mm-hmm.
Maar ook dan zal het wel een jaar duren, omdat het een heel proces is. Hè. Je gaat van een eerste opzet, een eerste inhoudstafel, een eerste stukje, ga je misschien naar een uitgeschreven hoofdstuk, ga je naar een eerste volledig ruw manuscript, krijg je daar feedback op, ga je misschien meelezers daarbij betrekken. Dus tegen dat je eigenlijk aan een manuscript komt waarvan wij zeggen, en nu gaan we de puntjes op de i zetten, ja, dan ben je vaak al als auteur maanden aan het zwoegen.
Oh, my house niet. Echt uren. Uren ben je daarmee bezig. Ah, dat is echt... Het grappige is ook wel... Het is absoluut geen tussen de soep en de patatten gebeuren, een boek schrijven. Maar toch, bijvoorbeeld, in mijn geval was het wel heel vaak geen andere optie. Hè? Het combineren met werken en kinderen en een man die ook veel werkt en een deadline die gehaald moet worden. Het is echt wel... Ja, het is een intens proces. En ik denk dat het daarom ook wel is dat je... Als dat boek er dan eindelijk is en dat is af, dat is een heel bijzonder moment.
Ja.
Ik kan me dat echt van de beide boeken nog heel, heel, heel goed herinneren. Ja, dat komt dan aan per post in mijn geval. Ja, dat is heel apart, dat gevoel. Ik kan dat ook niet echt heel mooi of goed beschrijven, maar ik weet nog wel van... Ja, dat doet echt iets met u. Dan wil je daar ruiken en voelen en bewonderen. Dat is heel apart, gelijk dat je... Ja, jij bent er al zo lang aan bezig. En dan is dat er eindelijk. En dan hebben we dat eigenlijk echt in uw handen. En dat is gewoon heel... onwezenlijk. Ik denk dat dat wel een goed woord is. Zeker ook omdat bij het eerste boek had ik nog... Ik had wel een boek geschreven dan. Maar dat bleef zo heel onwezenlijk van... Ik heb een boek geschreven. Allee, en uw naam staat daar dan ook op. En dat is er echt of zo.
Ja.
Allee, dat is een... Dat is heel apart. Maar jullie begeleiden... Ja, zelf schrijven dan een boek. En in mijn geval nu twee boeken. Dus ik heb dat twee keer meegemaakt. Maar jullie begeleiden tal van... trajecten eigenlijk, boeken hè, of auteurs die een boek aan het schrijven zijn. Dus jullie hebben dat wel vaker, denk ik, op een bepaald...
Maar het blijft periode. Echt wel bijzonder.
Ja.
Blijft echt wel een bijzonder moment. Bij ons is dat de productieverantwoordelijke, degene die de contacten heeft met de drukkers, die ervoor zorgt dat de boeken technisch goed afgewerkt worden. Die krijgt dan ook de eerste exemplaren te zien, omdat die ook technisch is gecheckt moeten worden van, zijn ze goed gedrukt, mogen ze zo naar de boekhandels vertrekken. En dat kan op... meestal is dat donderdagen en vrijdagen, dat die samples binnenkomen. En dan komt hij zo op een gegeven tijdstip, want je weet dat niet op voorhand natuurlijk, binnengewandeld van, ah kijk, hier zijn de voorafexemplaren. En dan zie je zo iedereen van het team, zelfs degene die daar op zich nog niet rechtstreeks mee hebben gewerkt, die aan andere boeken werken, maar iedereen valt even stil en pakt dat vast en zit daar inderdaad eens aan te voelen en kijkt hoe zijn die kleuren en... We vergelijken het altijd een beetje met een collega die zo op bezoek komt als zijn moederschapsrust is en zo haar kersverse baby is komt showen.
Ja, we willen ook aan snuffelen.
Ja, en dan valt het werk ook even helemaal stil. Zo. Dan mag de telefoon ook even blijven rinkelen. En dan is, ook al zitten met een strikte deadline, dat is zo ook een kwartiertje absoluut niet belangrijk. Nee, je gaat u daar even volledig op focussen. En dat blijft voor ons bij boeken ook. Ook omdat het er toch altijd weer net ietsje anders uitziet dan dat je verwacht. Meestal mooier. Ja, je ziet digitale proeven, je maakt kleurproeven. Maar zo'n mooi, gebonden, afgewerkt boek... Ja, niets gaat daar voor mij nog altijd boven. Dat blijft wel het mooiste moment eigenlijk van de week is als die nieuwe boeken arriveren.
Ja, dat is ook pure euforie, hè? Want dat is echt wel een proces van... Van maanden aan vooraf gegaan. En dat is dan echt wel het eindproduct. Hè?
Ja.
Dat is dat gaat de wereld dan daarna ook in. Dat vind ik ook wel heel bijzonder. Hè? Je hebt dat dan vast, maar je weet van... Dat vind ik ook wel heel spannend, dat moet ik ook nog wel zeggen. Hè? Je hebt het dan en dan dat is zo eerst van... Ah, oef, wauw, oh jee.
We zijn er.
En dan... En wat gaat iedereen hiervan vinden? Oh, dat weet ik ook nog. Oh, dat was ik eigenlijk even vergeten met het voorbereiden van de podcast. Maar nu heb ik zo in één keer van... Dan wordt het ook wel extreem spannend daarna, vind ik. Van hoe gaat het onthaald worden?
Ik zeg, bij ons... Bij ons zal het altijd een fractie zijn van wat de auteur voelt. Natuurlijk moet het maar 100 zijn, maar ook dat blijft bij ons spannend. Want enerzijds, ja, dat is zo... Je werkt heel lang aan een boek en op het moment dat het boek dan op je bureau belandt, het is er. Mm-hmm. En dat is zo even van... Oh, ook zo wat stress soms die van je schouders valt. Het is er. Maar dan begint het opnieuw. Eigenlijk begint dan soms... Ik ga niet zeggen het belangrijkste. Het belangrijkste is nog altijd een goed boek schrijven. Maar toch, dan begint een heel belangrijk stap, namelijk dat boek tot bij de mensen krijgen. En inderdaad afwachten van hoe valt het... pikt de pers het op, hoe zijn de reacties van de mensen? En dat blijft ook voor elk boek even spannend, omdat sommige boeken denk je van het gaat heel makkelijk gaan en het is net vechten. En andere boeken denk je, jouw boek is niet in de meest ideale omstandigheden gelanceerd. midden in de eerste lockdown. Ik denk dat we het zelf nog een beetje uitgesteld hebben, mm-hmm. omdat de winkels echt dicht waren op een bepaald moment. En dan had het natuurlijk geen zin om boeken te lanceren. En gek genoeg, is het ondanks corona of net door corona, ik ga dat nog altijd niet zeggen, we kunnen het niet vergelijken natuurlijk, maar is het dan toch weer net op het juiste moment gekomen? Ja. Dus in een heel moeilijke periode gelanceerd, maar het verspreidde zich razendsnel.
Ja,
en misschien juist ook omdat natuurlijk veel ouders ineens met kinderen thuis zaten, geconfronteerd waren van wat is dit? En er ook wel tijd was om boeken te lezen. Dus voor het boekenvak was corona... op zich, op dat vlak, na zeer aanvankelijke grote stress, bleek het gelukkig allemaal wel mee te vallen. Maar het blijft dus heel spannend.
Ja, dat was ik eigenlijk al vergeten. Maar dat is inderdaad een grote stress wel. Van hoe gaat het... Gaan anderen het wel goed vinden? Hè? Want je bent er zo op ingezoomd en ja, dat je dat soms verliest van, je doet dat, je vindt dat allemaal evident wat je schrijft, je hebt je verhaal klaar, je schrijft dat, maar uiteindelijk, hè, je krijgt dan wel de feedback van jullie. En dat was voor mij een hele belangrijke in dat stuk. Ik ben nogal, ja, bevestiging is voor mij wel heel belangrijk. Ik moet echt wel horen van, ja, het is oké, schrijf maar verder, het is oké. Maar wat gaat het dan doen met de mensen waar dat je het eigenlijk echt voor schrijft? En gaan ze het wel goed genoeg vinden? Het impostersyndroom is daar een hele... Oeh, ja. Ik vind dat wel een heel... Op zich is het een heel kwetsbaar iets, vind ik wel.
Ja, dat is in elk geval zo. Maar wat we, denk ik, bij jouw boek wel hadden, is dat het ook er niet zomaar is gekomen.
Nee.
Ik weet nog dat je op een bepaald moment naar mij belde van kijk, ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een boek rond wat het betekent of wat het is om hoogsensitief te zijn en ouder te zijn. En dan in de meeste gevallen ook een hoogsensitief kind te hebben. Bestaat dat? En ik ben toen gaan zoeken en ik vond het niet.
Dat is juist.
En in het volgende telefoontje waren we er weer over bezig. En was zo van, ja, maar waarom zou jij dat dan niet schrijven?
Ja.
En je hebt dat dan ook niet direct gedaan, zal ik maar zeggen. Je hebt er zo nog even over nagedacht, maar dan denk ik wel dat je ook iets had van, ja, eigenlijk zit daar wel een vacuüm. Is dat een bepaald aspect waar niet over geschreven wordt en waar mensen met heel veel vragen zitten? Dus in dat opzicht konden we er wel een beetje op vertrouwen, denk ik, dat het boek op die manier echt ook wel een antwoord was op veel vragen die ouders zich stelden.
Mm-hmm.
En ook wat taboes doorbrak, op een hele fijne manier, op een hele milde manier, voor ontzettend veel mensen heel herkenbaar is gebleken. Mm-hmm. Tot op de dag van vandaag.
Ja.
Dus in dat opzicht waren wij er als uitgever, denk ik, wel wat geruster in, zal ik maar zeggen, dat het boek zijn weg wel ging vinden. Dat het zo goed zou doen, daar zijn we denk ik allemaal een beetje door verrast. Maar ja, kijk... Dat is alleen maar fijn,
dat is een
natuurlijk.
Positieve verrassing.
Dat is alleen maar fijn, natuurlijk.
Ja, want ik vermoed dat je ook nog wel kunt herinneren dat ik echt wel heb gezegd na het eerste boek, hè, Opa en Oma zonder stress, dat doe ik nooit meer. Ik schrijf nooit nog een boek. Maar ook omdat ik daar een hele specifieke visie over heb, hè, over boeken schrijven. sowieso Opa en Oma zonder stress was ook een boek dat heel uniek was, hè, binnen dat stukje of binnen dat segment. En dat was, ja, dat was het bij hoogsensitief ouderschap uiteindelijk ook. Want ik heb getwijfeld. En ik heb vooral getwijfeld omdat ik nogal principieel ben aangelegd. Dus ik had ook echt gezegd, ik schrijf nooit meer een boek. En ineens kwam die vraag dan terug.
Maar je bent niet de eerste auteur die na het eerste, tweede, derde boek daar kort daarna zegt van, en nu is het echt gedaan.
Ja.
Ook dat kunnen we misschien een beetje vergelijken met een zwangerschap. Ja. Ik denk dat je dan misschien wel heel blij bent als de baby er is, maar dat je dan ook even uniek kunt voorstellen dat je er nog eens aan begint.
Ja.
En in de meeste gevallen begint het op een bepaald moment dan toch weer te borrelen, omdat er dan weer een nieuw verhaal je pad op komt, een nieuw thema, een nieuw onderwerp, vragen van ouders, in jouw geval waarschijnlijk, die toch ook een beetje dan de finale duw hebben gegeven. Dus het is niet nieuw. En het siert jou, denk ik wel, inderdaad, dat je ook niet het ene boek na het andere schrijft, dat je echt zegt van, het moet kloppen. Het moet kloppen voor mij, maar het moet vooral ook kloppen in de zin van, ik ga geen boek toevoegen als er al 5 andere boeken over dat onderwerp zijn.
Ja, want dat vind ik heel vermoeiend aan boeken wel. Dat moet ik eerlijk toegeven. Als je dan zo in een bepaald iets, een boek wilt vinden, of dat je zegt van, ja, ik ga op zoek naar antwoorden, naar inspiratie, noem maar op, hè, binnen welke vraagstelling dat je ook hebt in je leven, dan kom je daarop uit en dan moet je zo kiezen tussen, ja, hoeveel boeken? Ik weet het niet, maar als je dan weer gaat kijken, bijvoorbeeld, hè, we gaan de lijn doortrekken met het zwanger zijn en het bevallen. Ik kan mij niet voorstellen als mama vroeger, als die zwanger was, en die ging naar de BIP en die wou iets lezen over hoe bereid ik mij voor op, of hoe is het om een kind te hebben. Ik weet niet of dat daar wel een boek over bestond toen al, of dat zonder niet veel
geweest. Het zullen er geen 20 geweest zijn met allerlei...
Maar nu... Allee, op zich oké is, hè? Maar op een gegeven moment, ja, als lezer ga je gewoon niet meer weten wat moet ik eerst lezen, wat is goed. En dat vind ik nog altijd een hele moeilijke als ik zelf aan het zoeken ben. En het publiek waar dat wij voor hebben geschreven is een zoekend publiek. Mm-hmm. En die hebben al tal van boeken vastgehad dan waarschijnlijk over hoogsensitiviteit. En er zijn gewoon heel veel goede boeken wel over hoogsensitiviteit. Dus dat is altijd wel de missie geweest van... Als er een goed boek over is, dan moet ik er geen meer over schrijven.
Oh, ik snap dat. En als uitgever zeg ik toch van, er zijn verschillende manieren om een bepaald verhaal te vertellen. Ja, en er zijn ook verschillende types lezers.
Ja.
Ik weet dat je op een bepaald moment een lichte stress, maar het was ook een beetje een schop onder je gat, denk ik.
Ja.
Toen dat we ineens zagen dat de grote Elaine Aron ook met een boek rond hoogsensitiviteit en ouderschap kwam.
Ja, dat was echt even...
Zo van, oei... We zijn toch niet de enigen. Terwijl, als ik dan... Je kent de boeken van Elaine Aron, de vorige boeken, dus je gaat er ook vanuit dat die op dezelfde lijn gaan geschreven zijn. Dan weet je dat jij een ander boek aan het maken was. En dat voor beide boeken een plaats is. Sommige mensen gaan ze alle twee vastpakken. Sommige mensen gaan zeggen van, nee, ik wil hier de expert die het mij uitlegt, Elaine Aron, die wetenschappelijk onderzoek en die mij vertelt hoe dat zit. Maar er zijn ook... En ik ben ervan overtuigd, steeds meer mensen die zeggen, ja, ik wil een expert die heel veel ervaring heeft, maar die ook met haar voeten in de modder staat.
Mm-hmm.
In jouw geval, en die weet wat het is om hoogsensitief te zijn, en die weet wat het is om een hoogsensitief kind op te voeden. En die in de theorie, bij wijze van spreken, zeer beslagen is, en die perfect weet hoe het allemaal moet, maar die ook perfect weet dat het dan in de praktijk echt wel vaak ook niet lukt om dat te doen. Mm-hmm. En dat is denk ik de grote kracht van jouw boek geweest, ook in de andere boeken die er rond dat thema zijn, is dat jij tegelijkertijd expert bent, maar tegelijkertijd ook je heel kwetsbaar opstelt en dat heel authentiek hebt geschreven. En ook even een inkijk geeft in je leven en toont van, kijk, ja, dat is hier de chaos die het hier soms is en dat zijn de mooie dingen die er soms zijn en dat is allemaal oké. En ik probeer ook met vallen en opstaan daarin bij te leren. En dat is de expert die niet aan de zijlijn staat, maar die in de wereld staat van die lezer. En ik denk dat het publiek daar een beetje in geëvolueerd is. Dat de echte expertenboeken die soms een beetje boven de hoofden van mensen kunnen gaan, dat die nu niet meer geschreven worden. Dat de meeste van die experten ook echt zich wel wat kwetsbaarder durven gaan tonen. En ook eens meegeven van, kijk, ja, bedoel, ik heb de wijsheid niet in pacht. Of ik heb de wijsheid misschien, maar ik slaag er ook niet altijd in om die
inderdaad
in de praktijk te gaan omzetten.
Ja.
Dus in dat opzicht... was ik er toen ook redelijk gerust in dat zelfs al was er een ander boek over dat onderwerp, dat jouw boek daar nog altijd perfect kon gaan naast staan.
Maar al goed misschien dat het er toen niet was, want anders had ik het misschien ook nooit geschreven. Hè? Want bij mij was het echt wel heel belangrijk dat het, dat het echt wel een nood of een behoefte kon opvullen, of hoe zeg je dat juist? Of invullen?
Ja.
ik kan me die telefoon ook nog heel goed herinneren, dat jij hebt gebeld. Ja, je zult het misschien al wel gehoord hebben, of niet. Maar Elaine Aron is ook een boek en de titel gaat zijn High-Sensitive Parenting, denk ik. Bij ons hoogsensitief ouderschap, ja, eigenlijk ongeveer de vertaling is. Jij zag de kansen wel, dan weet ik nog zo van, ja, maar dat is kwijt hoe goed, want dat is een teken dat er echt wel nood aan is. En ik had zoiets van, oh nee, en toen kwam die een deadline, want we hebben toen wel heel hard nog gewerkt om het voor de Nederlandse vertaling. Dat was ook wel iets, denk ik, dat voor jullie goed was, maar voor mij ook, want ik had zoiets van, nee, we moeten er eerst komen, want ik wil nooit dat iemand achteraf kan zeggen, ja, maar je hebt het daar gehaald. Ja. Dat weet ik nog, dat ik dacht, nee, want dat wil ik echt niet. Dit is echt wel ons verhaal wat wij schrijven. Dit is niet ergens met een kaas gehaald of met een mosterd gehaald. Dat is echt wel... Dus dat was een spannend moment, maar het is ons gelukt.
Het is ons gelukt, ja.
Ik had dat misschien ook wel nodig, want op een gegeven moment was ik het ook wel echt... 9 triggers, ja. Terwijl ik het aan het schrijven was, dacht ik van... Oh, nog 60.
Ja, en ook, een boek is nooit echt helemaal ook af, denk ik. Ik weet nog in het begin dat ik als redacteur werkte, en ik ben nogal een pietje precies. Mm-hmm. En dat is ook wel, denk ik, een eigenschap die je moet hebben als je in het boekenvak zit. En ik werkte toen samen met een auteur die ook een pietje precies was. Dus op de duur zit je elkaar een beetje te versterken, denk ik. En het was op een bepaald moment die auteur die bij... Proef zoveel tegen mij, zei Katrien, een boek is als een zak meel. Je kunt erop kloppen, er gaat altijd stof blijven uitkomen. Ja. En dat heb ik wel onthouden.
Dat is mooi,
in de zin van, het moet goed zijn, het moet beter dan goed zijn, maar af is het toch nooit helemaal. Ja. Dus op een bepaald moment moet je het ook lossen. Misschien zou jij bepaalde stukken in het boek nu net ietsje anders schrijven. Of heb je, want we zijn ondertussen een dikke 2 jaar verder.
Mm-hmm.
Denk ik, bijna 2 jaar verder, denk ik, na de verschijning van het boek. Of meer dan 2 jaar al. Heb je misschien andere zaken meegemaakt met Tuur, met je zoon, of met bepaalde mensen die je begeleidt? Dan zeg je, dat zou nog een mooi voorbeeld zijn daarvan. Ja, een boek zou altijd kunnen groeien, maar op een bepaald moment is het ook af. En op een bepaald moment is het ook goed loslaten. En moet je het kunnen loslaten.
Ja, en gewoon aan de wereld, of met de wereld delen. Nu, ik weet wel... dat het schrijven is een heel intens gegeven. Maar ik kan me nog heel goed herinneren, want onze besprekingen voor boeken gebeuren altijd op dezelfde plek. Hè? In Antwerpen, een beetje tussen Gent en Geel in. Bijna ook altijd aan dezelfde tafel.
Ja, proberen we op te letten. Ja, als die vrij is, zetten we ons daar.
Dat is een goede tafel. Dat is echt een goede tafel. En ik weet nog dat ik moest er dan over... nadenken van jou, hè? Misschien wil jij het wel schrijven. Ik vond dat een heel spannende vraag, maar inderdaad, het was wel een boek dat geschreven moest worden. En ik denk dat dat ook het mooie is aan het boek, of waarom ik er zelf zo van hou. Het is eigenlijk het boek geworden dat ik zelf had willen lezen of zo.
Ja.
Dat mij had kunnen geruststellen, of dat mij had kunnen... inspireren of verwarmen. En ik had dat toen niet. Maar het is er nu wel voor andere ouders. En dat is wel een leuke. En ik weet dat we wel allebei dezelfde voorwaarden hadden om het te schrijven. Kun jij je dat nog herinneren?
Ik weet niet of ik het mij nog letterlijk kan herinneren.
Ik ben eigenlijk, voordat ik vertrok, heb ik het met Tuur besproken.
Juist.
Ja. Ik zei van, er is een vraag gesteld... Hè. Of mama terug een boek wil schrijven. En ik denk dat dat een heel mooi boek zou kunnen worden. En het zou eigenlijk gaan over... een beetje mama zoals ik. En met kindjes zoals jij. Maar ik kan het alleen maar schrijven als het ook echt over ons mag gaan.
Ja.
Dat ons stuk erin komt. Ik zeg, want dat is ik denk dat dat misschien nog het belangrijkste gaat zijn van het hele boek. En dan heb ik ook echt zijn toestemming gevraagd. Ik zeg van, kijk, we gaan dat nu, ik ga nu ja of nee zeggen. Of, hè, we gaan kijken of we dat boek gaan schrijven. Maar als ik het schrijf, dan wil ik dat, het, dat wij er ook in voorkomen. En vind je dat oké? Okay? Wow, hoe oud was het ventje toen? Dan wacht dat dus 2 jaar is het boek uit. En
ik denk dat er in 2018, 2019 dan begonnen
zijn. Hij zal naar het eerste studiejaar of zo. En hij zei, ja, dat is goed. Ah, je waarschijnlijk nog niet beseffende wat het ging worden. Dat was zo wel in heel duidelijk in mijn hoofd van oké, ik ga dan 9 triers, dat was het opbouw waar ik wel van dacht, dat zou wel een goede kapstok kunnen zijn. Maar er moet ook een heel, ja, het moet ook gewoon over het echte
gaan, leven gaan, hè? Ja, dat is...
En dat wist ik niet zeker van, ja, is dat wel ten eerste een goed idee? Maar ik weet dat ik toen heb gezegd, nee, jij was mij voor, dat kan ik me nog herinneren, dat je zei van ja, we hebben wel de vraag... Of dat je het ziet zitten om eventueel af en toe een persoonlijk verhaal te delen. Zo heb je het tegen mij gezegd. En ik zeg, ja, dat is wel gek, want eigenlijk is dat mijn enigste voorwaarde om het te kunnen schrijven. Om het niet om te willen schrijven, maar om het te kunnen schrijven. Hè? Om er echt het boek van te maken wat ik eigenlijk zelf had willen lezen. Hè? Dus daar waren we heel snel over eens. Maar dat was voor mij wel een hele belangrijke. En dus ik was wel blij dat dat...
Ik denk dat dat ook... Je weet het natuurlijk nooit, hè? Anders was mijn job 10 keer zo makkelijk geweest.
Ja, dat is waar.
Maar ik denk wel dat het een van de factoren is geweest die het boek heeft doen uitgroeien tot het boek dat het vandaag is. Het is weinig boeken gegeven om meer dan 2 jaar na verschijning nog altijd vlot zijn weg te vinden tot bij de lezer. Vaak heb je ofwel een bepaalde piek, in het beste geval, maar dan deemt het een beetje weg, of een boek doet... Soms ook helemaal niet wat je ervan verwacht hebt. Soms is dat zo. En jouw boek is eigenlijk vrij snel vertrokken. Ook al was het die hele moeilijke corona-lockdown-periode. Maar is het ook blijven goed doen? Blijft zijn weg vinden naar nieuwe lezers? En ik denk dat een van de belangrijkste... Daar ben ik wel van overtuigd. Dat boek wordt vooral van de persoon op persoon aangeraden... Van kijk, misschien moet je dat eens lezen, misschien moet je dat eens lezen. Dus dat heeft met de intrinsieke kwaliteit van dat boek te maken dat het zijn weg blijft vinden. En ik denk dat die herkenbaarheid, die kwetsbaarheid, die authenticiteit, is al een paar keer gevallen, die jij in dat boek toont, dat dat voor veel mensen op een positieve manier een trigger is om het vast te pakken, om het te lezen, om het te blijven lezen en om het te delen met andere mensen.
Ja, maar tegelijkertijd is het ook wel confronterend, hè, denk ik. Als het zo herkenbaar is, kan het ook heel dichtbij komen.
Ja, maar je reikt ook oplossingen aan. Ja, dat is en dat is wel... Dat is ja, want dan mogen we absoluut niet vergeten dat jij ook heel veel onderbouw in dat boek steekt. Dus daarom dat ik het op zich soms een beetje grappig vind dat je zegt van, maar ben ik toch geen auteur? Ik heb mijn verhaal verteld. Je hebt veel meer gedaan dan jouw verhaal verteld. Je hebt ook voortgebouwd op al de gezinnen, al de kinderen, al de volwassenen die in jouw praktijk zijn gekomen. Je hebt ook alles gelezen, denk ik. Of bijna alles wat er over dat onderwerp verschijnt. En je hebt dat voor mensen samengebracht. Je hebt dat voor mensen bevattelijk gemaakt. Je hebt daar dan die laag van jouw persoonlijke verhaal bovenop gelegd, wat het heel toegankelijk maakt. En dan heb je ook heel veel handvaten in dat boek. Hè? Letterlijk ja, handvaten.
Ik weet dat doorheen. Heel veel van mijn collega's mij echt achteraf... hoe moet ik dat zeggen... Dat was absoluut geen kritiek, maar eerder zo van... Allee, Bieke, wat heb jij nu gedaan? Je hebt gewoon al je kennis gedeeld in dat verhaal. In je boek. En nu? Ga jij dan nu nog geld verdienen of zo? En zo van, allee, hoe... Ja, dat was zo'n beetje een no-go of zo. Hè? Zo van, je mocht altijd wel wat teasen en laten merken dat je het allemaal wel wat weet. Nee. Hè? Maar dan...
Jij bent in dat boek, en dat vind ik ook wel fijn, all-in geweest. Hè? Ja. Van, we gaan hier niet... iets erin zetten en voor iets anders moet je dan daar terecht.
Ja,
hey, dat is echt een volledigheid. En dus in dat opzicht, allee, ben jij uiteraard auteur. Auteur van een fantastisch boek in verschillende opzichten. Op vlak van kennis, op vlak van het verhaal vertellen en op vlak van mensen vooruit helpen ermee.
Maar dat is hier een complimentenshow.
Maar dat mag
daar heb ik het moeilijk mee. Maar ja, dank je wel. Want dat leer ik anderen ook. Je moet dat dan wel ontvangen, hè. Dus dankjewel. Maar ik weet wel, voor mij was dat heel belangrijk, omdat de boeken die ik las over hoogsensitiviteit bijvoorbeeld, dat was altijd wel heel goed, maar dan, wat moet je er dan mee doen? Hè? Zo van, oké, nu weet ik het wel, maar nu, hè? Ja, hoe krijg ik dat hier nu opgelost? Hè? Of hoe kan ik hier dan mee aan de slag gaan? En dat was, ja, dat was denk ik hetgeen dat ik het hardste gemist heb in mijn zoektocht. Want ik heb het eigenlijk allemaal, ja, vanuit de literatuur wel zelf handvaten moeten gaan ontwikkelen, mm-hmm, en tips moeten gaan ontwikkelen. En voor mij was dat, dat is ook hetgeen geweest wat ik tegen al mijn collega's heb gezegd toen, van ja, er was maar één manier om het boek te schrijven. En het was of alles delen, of het niet doen. Want ik vind dat verschrikkelijk anders. Hè? Ik heb me daar zelf te hard aan geërgerd en mij heel eenzaam in gevoeld als zoekende lezer toen. Dus ja, ik ben wel blij dat ik dat gedaan heb. En er is nog veel meer kennis, hè, dan enkel het boek. Hè? Dus dat kregen we er echt niet in. Want weet je nog dat... Ja, oorspronkelijk was het ook veel kleiner en dunner.
Ik denk dat dat was omdat je na Opa en Oma zonder stress... Dat was ook een kleiner boekje. Je had al gezegd dat je geen tweede boek meer ging schrijven. Dus toen had je inderdaad gezegd, het wordt een klein boekje. Katrien, het wordt een klein boekje.
Ja, ik weet, ja, er waren echt wel heel wat minder pagina's.
Ja, en toen kwam het eerste hoofdstuk binnen. En ik denk dat dat ongeveer dat kleine boekje al vulde.
Dat kan wel. Oh ja, als ik begin te praten of te schrijven, want uiteindelijk heb ik het geschreven zoals ik praat, denk ik. Ik heb daar heel weinig rekening mee gehouden, want ja, in dat stuk ben je wel altijd degene die geweest, dat ze gezegd heeft, schrijf maar, Wieke, schrijf maar, schrijf maar, schrijf maar. En dan was dat gewoon, ja, ik heb alles wat er in mijn hoofd zat, heb ik er gewoon... Ja, als bieke zijnde op papier gezet, denk ik.
Maar het grote voordeel voor ons... En dat is ook het fijne aan samen met de auteur de weg van een boek gaan. Hè. Je begint te denken van, ah, het wordt een klein praktisch boekje, 9 triggers. We gaan ze gewoon uitleggen, we handvaten erbij. En hè, zodat mensen heel beknopt eigenlijk in gang gezet zijn. En dan begin je te schrijven, dan stuurt je dat eerste hoofdstuk door. En dan zeg je, ja, nee, dit is misschien inderdaad een veel betere manier om dit verhaal te vertellen. Dat heeft meer tijd nodig, dat heeft meer onderbouw nodig. Dat heeft meer verhalen uit het leven nodig om echt te kunnen landen. Mm-hmm. Bij mensen, zodat ze daadwerkelijk met die tips aan de slag gaan. Van ja, je kunt tips in een artikel samenvatten, maar dat gaat de mensen ze niet doen omzetten in de praktijk. Ja. Als je daar meer tijd voor neemt, de mensen meepakt op je traject, is de kans denk ik veel reëler dat ze echt iets aan het boek gaan hebben. Dus toen dat eerste hoofdstuk binnenkwam, had ik zoiets van, ja, oké, als dat dan maal 9 wordt, dan wordt dat maal 9. En dan wordt het een groot boek, dan wordt het een dik boek. En ja, dat kan, echt. Dat is samen met een auteur zoeken naar.
Ja.
Maar het voordeel voor ons was wel dat je een heel stevige structuur had. Je had die 9 triggers.
Mm-hmm.
Het voordeel is ook dat je kunt vertellen. En oké, we hebben wat uitweidingen geschrapt. En inderdaad, binnen de hoofdstukken nog wat meer naar structuur gezocht om ervoor te zorgen dat de lezer goed meesbleef. We hebben hier en daar gezegd, dat gaan we in de tip zetten. En dat gaan we in... Dus dat is de rol van een uitgever en een begeleidend redacteur. Want er is ook een externe redacteur, Lies, die heel hard mee aan het boek heeft gewerkt.
Ja.
Maar het was wel super dankbaar materiaal om mee te starten. Omdat je weet, in de kern zit het er allemaal in. Het is een beetje snoeien. Dat is zo de wat verwilderde struik, bij wijze van spreken. Een klein beetje in vorm brengen. Maar het leven dat erin zat, dat hebben we, denk ik, hoop ik toch, er zoveel mogelijk in gehouden. Ja, want dat was wel fantastisch.
Want ik denk dat de mensen die mij kennen, maar echt van dichtbij, maar eigenlijk ook mijn cliënten en zo, want ja, die kennen nu ook als diegene die ook de tips ooit altijd gedeeld heeft in de praktijk, die zeggen allemaal van, ja, als ik dat lees, dan is dat precies wat jij aan het vertellen bent.
Ja. Wel, het moest geen fijn gesnoeide buxus zijn in een of andere heart shape of zo.
Nee.
Hè? En inderdaad, het is wel fijn dat je dat vertrouwen ook geeft aan een uitgever, aan een redacteur. Omdat dat voor ons dan ook heel dankbaar is om op die manier te kunnen werken. Dat je zegt van, kijk, ik heb het nu zo geschreven, maar ik vertrouw jullie erin dat jullie ook wel mee de juiste keuzes gaan maken.
Ja.
Schrijven is grappen, de grootste boutade die over schrijven wordt gezegd. Maar dat is ook echt wel zo. En als je dan als uitgever, als redacteur, het vertrouwen krijgt van de auteur... om dat te doen, om echt objectief naar die tekst te kijken en te zeggen, het is niet dat dat geen goed stuk tekst is, maar uitweiding is veel te lang of de lezer gaat niet meer mee zijn. Hier gaan we echt dan kill your darlings doen en het eruit halen. En in wederzijds overleg, als je zei van nee, dat wil ik er graag in, oké, geen probleem. Maar dat vertrouwen dat je geeft is daar ook wel heel fijn in om te werken.
Ja, dat stuk laat ik het ook wel los, want ik denk, dat is het complementaire, of dat is het succes denk ik ook van het boek, hè. Ik deel. En ik vertrouw er gewoon op dat jullie er structuur in brengen. Want daar ben ik, laat ons eerlijk in zijn, minder goed in. Dus allee, dat was gewoon... Ja, en dat is denk ik ook dankzij het eerste boek, hè, dat die fond was gelegd in die samenwerking, hè, dat vertrouwen. Ik kreeg onlangs trouwens nog een bericht van iemand, een ongerust bericht, dat de covertekening, ja, hè, die wij gebruikt hebben, dat iemand die van ons gestolen had. Want dat die op Instagram was, ja, gepasseerd. Dus ik heb die moeten geruststellen, want ja... Ja, het is ook niet dat wij ze gepikt hebben. Er zit wel
dat is echt eigenlijk ook een mooi verhaal, ja, vind ik wel. Omdat inderdaad, ja, als je dan een beetje verder staat in het traject, mm-hmm, achter de schermen van zo'n boek, dan moet dat boek ook een verpakking krijgen. Dan moet dat een titel, een ondertitel, een cover krijgen. En dat was vrij snel duidelijk, denk ik, wat voor soort cover dat we wilden, mm-hmm, maken. En op een bepaald moment had je dan een beeld doorgestuurd van kijk, ik heb dat gevonden, misschien kunnen we iets in die richting doen.
Ja.
En dan denk ik, heeft de vormgever een week zitten zoeken. En dan is zoiets van, ja, maar eigenlijk is dat wel een heel goed beeld om te gebruiken. En dat was een illustratie die gemaakt was door iemand inderdaad die een Instagram-account had, ook over ouderschap, ja, vooral over moederschap, denk ik. Hè? Grow Up Bright.
Ja.
Een Amerikaanse, Mary McConville. En dan heb ik, of jij, ik weet het niet meer, maar ik denk dat jullie, ik toen gezegd heb van, wie weet, wij gaan gewoon eens kijken of, ja, dat we die kunnen contacteren en of dat we kunnen vragen, mogen u covertekening gebruiken. En uiteraard zorgen we dan voor een correcte vergoeding daarvoor. Hè. En die heeft eigenlijk ook heel snel, ja, gereageerd. Wat denk ik, ja, uiteindelijk voor zo'n Amerikaanse illustratrice, Belgische uitgever die haar daar een, ja, vraag stelt. Maar die was ook wel mee. We hadden dan een beetje uitleg gegeven over de inhoud van het boek en wat we ermee wilden bereiken. En die vond dat eigenlijk ook ergens een eer om dat dan, ja, te mogen doen.
Dat is juist.
En sindsdien siert de tekening haar boek. En inderdaad, ja, je voelt wel, ook al hebben jullie een ander verhaal te vertellen, dat daar parallellen in zitten. Ja. Ik herinner mij dat die tekening inderdaad de ronde heeft gedaan met de quote "My body won't carry you forever, ja, but my heart will." En eigenlijk is dat ook de liefdesverklaring die,
ja,
in het boek zit.
Dat is ook. Dat is gewoon een hele passende... Ja.
Dus opnieuw was dat zo... magischerwijze een puzzelstukje die zo ineens op zijn plaats viel. En hop,
ja,
die cover was daar. En het gebeurt dat wij heel vaak nog zitten te tweaken en de kleurtjes en de schikking. En eigenlijk, het moment dat de vormgeefster Nele die cover had gemaakt,
ja, dat was...
is daar geen letter meer aan veranderd, geen kleur meer aan veranderd. Nee. Die stond er gewoon.
Ja, dat is waar. Ja, ik ben er ook nog altijd heel tevreden van. Nu, ondertussen is het boek een zesde druk uitgebracht. Hè. Je hebt mij dat onlangs zelfs heel officieel overhandigd. Ja. Hè, want we hebben geen echte boeklancering gehad, omdat het dan in corona of in de eerste lockdown was. Het is zelfs al vertaald.
Ja, in het Frans. Ja.
Heb jij cijfers en feiten? Want soms, ja, vind ik dat wel... Ik vind dat nog altijd wel heel... Ik ben daar niet altijd zo mee bezig. Af en toe vraag ik dat. Eigenlijk, meestal stuurde je dat zelf door. Hè, van, het is nu... zo vaak verkocht of zo. Maar heel vaak denk ik, amai, het is, ja, toch wel heel hard gegaan.
Het is heel hard gegaan. En het mooie is dat het echt nog altijd blijft doorlopen. Hè. Je, ja, hebt in boekenvak wordt dat dan ook wel een longseller genoemd. Dus boeken die eigenlijk toch ergens tijdloos blijken te zijn en die dan over echt een langere periode doorlopen. En dat is ook bij jouw boek eigenlijk aan het gebeuren. Dus dat zal zo... hoop ik, want denk ik ook wel, het boek zijn dat wij nog elk jaar kunnen herdrukken en waar dat wij elk jaar fijne mailtjes kunnen sturen van hey Bieke, er komt weer een nieuwe druk aan. Dus we zitten inderdaad aan de zesde. En ondertussen zijn er al meer dan 9000 exemplaren verkocht. En dus, als je een beetje tempo ziet, dan gaan we toch volgend jaar zeker op die 10.000 mogen klinken. Ja. Dus dan hebben we weer een reden, ja, om in de Pain Quotidien,
dat is waar,
een lunchje met een koffie te gaan doen. En als je dan rekent dat elk boek mogelijk door meer dan één mens wel een keer gelezen wordt, dan zijn dat toch ontzettend veel lezers die je al weten te beroeren hebt.
Ja. Ik weet nog het mailtje van de Franse vertaling, dat jij in het onderwerp, in de onderwerpregel had geschreven. Ja, nu zorg ervoor dat je even gaat zitten. Dat was de onderwerpregel.
Ik ken je al een klein beetje.
Ja,
hè?
Dat is waar. Ik dacht, was dat nu voor... Ik dacht, dat is speciaal. Maar dat vond ik echt wel... dat vond ik... is ook wel een van de meest zotte momenten geweest, denk ik. Dat was ik echt euforisch.
Ja, en dat is ook een hele mooie externe... Ook voor ons, als uitgever. Hè? mogen we daar dan ook wel trots op zijn. Bevestiging dat je echt een goed boek hebt gemaakt, omdat in het buitenland kent niemand piekigenen.
Mm-hmm.
Nee, dus niet dat iemand ja, zou weten wie of wat jij bent. En dat een buitenlandse uitgever dan dat boek eruit pikt om te vertalen, omdat hij zegt van eigenlijk is er bij wijze van spreken niemand in ons taalgebied die het boek kan maken zoals zij het gemaakt heeft.
Mm-hmm.
Ja, dat is een ontzettend groot compliment natuurlijk.
Ja. Ja, dat was echt wel... Ja, er is ook niks aan veranderd. Hè? Het boek is ook letterlijk vertaald in het Frans. Hè?
Zijn de namen niet aangepast? Dat was wel nog grappig.
Ja, de namen. Ja, ja,
die waren net iets te Vlaams.
Ja, ja. Beacon kon niet veranderd worden, maar mijn naam komt er eigenlijk ook aan
nee,
in.
Ja.
Hè? Tuur is Arthur geworden. Fran is Fran gebleven, wat ik eigenlijk wel ja, straf vind. Hè? Op zich is Fran afgeleid van...
Françoise.
Ja. En mijn mama... en Soes, hè, mijn man, die zijn naam is dan vertaald naar Bob. Van Bobby Bobet, ja. Hè, ja. Soeske en Wiske. Ja, dat vonden we ook wel grappig. Dus ja, in het Frans heb ik,
een andere
ben
man.
Ik getrouwd.
Heb je een andere
Bob.
Man?
Ja, inderdaad. Maar dat is niet zo. Maar Soes kon echt niet in het Frans. Ja, ik ben nog altijd heel blij met de dagelijkse... Ik heb er juist ook nog een bericht aan jou laten lezen hè, van iemand. Ik krijg heel dagelijks berichten van wat het boek voor mensen kan betekenen. Ja, dat blijft bijzonder om dat te horen. Maar ik vroeg me af, wat vind jij nu eigenlijk persoonlijk van het boek? Want jij bent zelf niet hoogsensitief. Wel hoogsensitief.
Mijn vriend zou toch het tegendeel durven beweren... Ik denk, het is een spectrum, hè. Dus ik denk dat ik inderdaad... Want bepaalde stukken zijn wel herkenbaar. En misschien is jouw boek dan ook toch één geweest die zo nog wat meer af en toe de zo bevestiging heeft gegeven van... Ja, je hebt echt wel een aantal trekjes die vrij gelijkbaar zijn. Ik begin ook altijd, niet altijd, maar vaak in het midden van een gedachte aan een zin en snap dan niet waarom mijn vriend totaal niet weet waarover ik het heb. Ja, ook altijd van overtuigd dat ik het wel goed heb uitgelegd.
Of van gezegd heb.
Ik ben een vrij extravert persoon, maar ik kan het ook echt wel nodig hebben om zo even in mijn hol te kruipen, bij wijze van spreken, en even te zeggen van nu is het oké geweest. Ik heb geen kinderen, dus hoogsensitief ouderschap is het dan niet. Maar ook eigenlijk op dat vlak, je moet geen kinderen hebben om er veel uit te halen. Dus ja, ik denk dat ik daar zelf ook persoonlijk wel iets aan gehad heb. Maar als ik het dan meer technisch, vaktechnisch bekijk, en dat heb ik al gezegd, is dat voor mij een boek dat echt wel een zeer hedendaagse manier is om een boek rond persoonlijke groei te schrijven. Niet meer die expert die uit een ivoren toren zegt hoe het moet, maar een expert... Die weet hoe het moet, maar die hè,
ja,
echt groeien, wel in die praktijk staat.
Met groeien en knoeien.
Met groeien en knoeien, dat is heel mooi. Mm-hmm. Dat is echt heel mooi gezegd. En zo die mix tussen... Want ik hou dan ook weer niet... Maar dat zal mijn afwijking zijn van het pure verhaal aan het boek. Omdat ik dan soms een beetje denk van... Ja, oké, fijn dat ik nu weet hoe dat bij die persoon eraan toe gaat. Maar wat is de lezer er dan mee? Ja. Nee, je hebt echt wel enerzijds die onderbouwing eraan gegeven. Ook andere literatuur meegenomen. Jouw ervaring met andere gezinnen meegepakt en dat dan ook nog een keer vertaald in hele praktische handvaten. Dus die mix, dat zit echt goed. En vandaar dat ik af en toe als een auteur naar mij komt en zegt, goh, hoe zou ik dit verhaal kunnen vertellen? Soms is de vraag, heb je het boek van Bieke Gene gelezen? Niet om het te kopiëren, dat hoeft niet. Iedereen vindt zijn eigen stem, iedereen vindt zijn eigen manier om te vertellen. Ik geloof niet zo in format boeken, want dan heb je weer die authenticiteit niet meer van de auteur erin. Maar ik denk wel dat het veel auteurs kan inspireren.
Ik heb gezegd, na het eerste boek dat ik er geen meer ging schrijven, dan is het tweede boek gekomen. Zou er nog een derde komen, denk je?
Dat moet ik aan u vragen, hè. Dat moet ik aan u vragen. Ik ga nooit iemand... Of ik kan, dat kan ook niet. Je kunt niemand forceren om een boek te schrijven. Ik denk wel dat er nog verhalen in u zitten die verteld kunnen worden en die ook weer opnieuw redelijk wat mensen zouden kunnen helpen. Maar ja, kijk, we zijn benieuwd, hè. Ja, komt er nog een derde boek, Pieke?
Ja, dat gingen we deze namiddag bespreken, zeker. Ja.
We zullen dat op het gemak zien, maar ook daar geldt. We gaan het boek maken. Of we gaan het pas maken als we voelen dat het goed zit.
Ja.
En we gaan het ook wat tijd geven om weer te groeien.
Ja.
En het zal misschien iets helemaal anders worden dan dat we nu al vaagweg een klein beetje in ons hoofd hebben.
Dat denk ik ook wel. Of ja, dat kan. Of die ruimte nemen om het ook te laten evolueren. Hè. Want het blijft wel, het principe blijft wel zo van het gaat niet het zoveelste boek op de stapel wordt.
En ook schrijven is een beetje groeien en knoeien.
Amai, ja, zeg maar zeker. Maar ja, en in dat stukje, ja, er blijft ook een evolutie in wie dat ik ben en wat ik te vertellen heb. Hè. Want ik blijf ondertussen ook groeien en knoeien. Hè. Dus wie weet. Maar we zullen er dan maar eens in vliegen.
We gaan even vliegen. We hebben al een werktitel.
Ja, dat is waar. Jawel. Maar die gaan we niet prijsgeven.
Nee.
Je mag hem wel proberen te raden. Misschien zit er goed.
Voor de luisteraar is de werktitel groeien en knoeien.
Ik wil jou heel erg bedanken voor het gesprek. Ik vond het heel fijn.
Ik ook.
En ja, ook gewoon voor alles. Hè, want zonder jou geen hoogsensitief ouderschap uiteindelijk ook. Hè.
Kijk, dank je wel ook daarvoor.
Dan gaan wij eens zien wat we eventueel samen kunnen betekenen voor een derde boek. Ik wou zeggen een vervolg, maar dat gaat het sowieso niet zijn. Maar een derde boek. Voilà, we gaan erin vliegen.
Graag.
Zo, deze aflevering zit erop. Ik heb er enorm hard van genoten om dit gesprek te herbeluisteren. En ik hoop dus ook dat jij ervan hebt kunnen genieten. En zoals ik juist al zei, hoogsensitief groeien staat momenteel op pauze. Maar wel echt goed nieuws, want hetgeen dat ik vertel in de podcast zal ook gebeuren. Zelfs op doktersadvies ga ik blijven schrijven en blijf ik wel creëren in tussentijd. Want ja, het is ook wel gewoon nog altijd iets dat mij heel gelukkig maakt om hetgene dat ik weet, dat ik dat ook mag delen. Alleen op dit moment wat minder actief, maar schrijven ga ik zeker blijven doen. Dus als jij in tussentijd nog wilt blijven genieten van de tips en de inzichten die ik voor jou heb en die ik in tussentijd, terwijl ik op pauze sta, toch nog met jou ga delen, schrijf je dan zeker in op de nieuwsbrief. Want er staan nog wel wat zaken klaar, of ik heb die allemaal voorbereid, vooraleer ik op pauze heb geduwd, zodat je maandelijks toch zeker nog geïnspireerd gaat kunnen worden met allerlei tips en inzichten over jouw hoogsensitiviteit of die van jouw kind. Dus zeker de moeite om je daar nog op in te schrijven, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En ik ben heel blij met die pauzeknop. En zoals jullie dat misschien al wel weten, van op Instagram en in de nieuwsbrieven die al in omloop zijn, zie ik dat toch wel als een soort van persoonlijke overwinning. En een van de mooiste bewijzen van mijn persoonlijke hoogsensitieve groei. Ik blijf groeien en knoeien en ik heb al wel geleerd of ervaren dat ik van dat knoeien meestal nog het hardste groei. Dus ook die inzichten die gaan zich zeker nog wel verwerken ik weet nog niet in welke vorm, maar op een of andere manier ga ik die al wel zeker nog met jullie delen om jullie ook te inspireren. En ik weet ook gewoon van al jullie berichtjes dat jullie af en toe ook wel eens graag op die pauzeknop zouden gaan staan. Dus ja, wie weet, kan het jullie ook wel inspireren. Ik ga jullie met heel veel liefde nu even gewoon loslaten. En jullie gaan het wel horen of lezen wanneer ik terug op play druk. En tot dat moment wens ik jullie heel veel liefs, heel veel groeien en heel veel knoeien. Want ja, dat hoort er gewoon bij. En weet gewoon dat hoogsensitiviteit absoluut geen probleem moet zijn. Je kan er perfect mee leven. Alleen is het echt wel in jouw voordeel om het goed te leren kennen. Alsof jij iemand die je heel interessant vindt, beter wil leren kennen. En op die manier ga je er ook mee leren omgaan. En dat heeft enorm veel voordelen. Voilà, bij deze wens ik jullie nog een hele fijne dag. En tot later. Want op play drukken ga ik zeker doen. Heel veel liefs.